Goedemorgen allemaal. We leven midden in de 40-dagen tijd. Een tijd waarin we extra stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En er gebeurt ontzettend veel in die laatste dagen voor het sterven van Jezus. En voor velen van ons, ook voor mij, zijn deze gebeurtenissen bekend. Maar toch ontdek ik elke keer, als ik me erin verdiep, weer een stukje van, zoals Paulus het zegt, de onbegrijpelijke rijkdom van Christus. En vanmorgen wil ik graag wat ontdekkingen met jullie delen. Hou je Bijbel bij de hand. We gaan beginnen met een gedeelte uit Matteüs, hoofdstuk 16. Matteüs 16, vanaf vers 21. En daarna lezen we nog Johannes 12. Maar eerst dus Matteüs 16. En daar staat boven de eerste aankondiging van het lijden. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genadig, Heere. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. En als tweede gedeelte wil ik dus graag met jullie lezen uit Johannes hoofdstuk 12. En dan vanaf vers 20. Johannes 12 vanaf vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Dat is het Pesachfeest. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel en ik heb hem verheerlijk en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: Niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te doden welke dood hij zou sterven. De laatste mogelijkheid om onderwijs te geven over het koninkrijk van God zijn aangebroken voor Jezus. Er zou al snel geen gelegenheid meer zijn om mensen aan te raken met vergeving of genezing, of hen te vertellen over hun Vader. Over de Vader, de Heere God. Jezus was teruggekeerd naar Jeruzalem voor zijn laatste bezoek. En het zou nog maar enkele dagen duren voordat hij zichzelf zou uitleveren aan degene die hem wilde doden. Hij stond op de drempel van de grootste daad van liefde en vertrouwen die onze wereld ooit zou aanschouwen. Wat zou hij doen? Zou hij op zijn vaders liefde vertrouwen en volhouden? Of zou hij zijn vader vragen om hem te redden? Het was niet makkelijk om naar Jeruzalem te gaan. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten, de leiders van het volk, wilden hem uit de weg ruimen. En toen Petrus Jezus verbood om naar Jeruzalem te gaan, deed hij dat ongetwijfeld uit liefde. Petrus wilde niet dat Jezus in aanraking zou komen met hen die hem zouden willen doden. Maar Jezus reageert op de smeekbeden met de zwaarste bestraffing. Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil. Je denkt alleen maar aan wat mensen willen. Petrus bedoelingen waren goed, want hij begreep niet wat het doel was van het kruis en het lijden dat Jezus zou moeten ondergaan. Hij gaf alleen maar uiting aan zijn zorgen. Maar daarmee gaf hij stem aan Satan om Jezus te ontmoedigen om zijn vader te gehoorzamen. En Jezus is heel duidelijk tegen Petrus. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. En Jezus zelf is bereid om zijn leven te verliezen, om ons te behouden. Welke angstgevoelens hem ook bestormen. Het meest indringende inkijk in Jezus' hart krijg ik bij zijn woorden opgetekend in Johannes 12. Jezus staat daar op het tempelplein. Dagelijks komt hij nog in de tempel om het goede nieuws te verkondigen. En het is bijna Pesach. Het tempelplein is vol feestgangers. Overal wemelt het van de lammetjes, offerdieren. En veel mensen hebben hun eigen lammetje meegenomen om het te laten slachten op één van de vele plaatsen in de stad. Als je je ogen even dicht doet, dan zie je het voor je. Jeruzalem is er vol van. En overal hoor je de lammeren mekkeren dat ze geslacht worden. Je kan misschien het bloed wel ruiken. En Jezus staat daar op dat plein. En hij weet dat hij over enkele dagen zijn leven vrijwillig zal geven als lam van God. En dan zegt hij, nu is mijn ziel in beroering. En in de NBV staat het eigenlijk nog veel duidelijker, heftiger. Nu ben ik doodsbang. Wat zal ik dan zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Misschien knikten de discipelen wel instemmend toen Jezus de kring rondkeek. Dit leek het beste idee. Dit is hoe wij gewend zijn om te bidden. In tijden van lijden en beproeving zit het in onze natuur, zelfs in dat van de ongelovigen, om te roepen: God, red me! Als u mij redt, als u het voor me oplost, dan zal ik u voor altijd dienen. Maar als we verder lezen, dan zien we bij Jezus een hele andere houding. Hij vervolgt met: maar hiervoor ben ik juist gekomen. En dan bidt hij het gebed waarvan hij wilde dat iedereen het hoorde. Vader, verheerlijk uw naam. Jezus was volkomen mens en hij was bang voor wat komen ging. Maar toch richt hij zijn focus op iets anders. Vader, verheerlijk uw naam. En verheerlijken betekent groot maken. Vader, maak uw naam groot. Verheerlijken betekent aanbidden. Vader, ik aanbid u. En als je het opzoekt, betekent verheerlijken prijzen, roemen, loven, verhogen en zegenen. Woorden schieten tekort voor de Vader. En dan klinkt er een stem uit de hemel. En de Vader antwoordt met datzelfde woord verheerlijken. Ik heb hem verheerlijk en ik zal hem opnieuw verheerlijken. In Jeruzalem hangt het volk aan de lippen van Jezus. Bij zijn onderricht in de tempel, want Jezus, hij spreekt woorden van eeuwig leven. Maar de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten, die kwamen om zijn autoriteit in twijfel te trekken. Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Spreekt u die woorden? Zeg het eens. Het is een vraag die ook nog in onze tijd klinkt en waarvan het antwoord cruciaal is. Wie is Jezus? Ook in de Alpha Online cursus die we op dit moment geven, gaat het hierom. Wie is Jezus? En als we de evangelie erop naslaan, zijn er drie bijzondere momenten waarop er een stem uit de hemel komt. Drie momenten waarop God rechtstreeks door zijn stem duidelijk maakt wie Jezus is. De eerste keer dat er een stem uit de hemel klinkt, is bij de doop van Jezus, bij de aanvang van zijn bediening. In Johannes 1 kunnen we lezen dat Johannes de Doper Jezus naar zich toe ziet lopen en dat hij dan zegt: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En op dat moment dat Jezus bij Johannes komt om gedoopt te worden, weet Johannes zonder twijfel wie Jezus is. Hij probeert hem er zelfs van te weerhouden. Laten we lezen dat gedeelte in Matthäus 3 vanaf vers 13 over de doop van Jezus. Matthäus 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei: ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij, Johannes de Doper, het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hier zien we dat het gehele wezen van God bij deze doop betrokken is. Zoon, geest en vader. En het is eigenlijk prachtig om te zien hoe de uitspraak van de zoon verband houdt met de uitspraak van de vader over de zoon. Feitelijk is er maar één die in staat was, die in staat is, alle gerechtigheid te vervullen. En dat is de zoon, de geliefde, in wie God al zijn vreugde heeft, of met een ouderwets woord wat we net gelezen hebben, zijn welbehagen heeft. Hier is dus de eerste keer dat God duidelijk maakt: dit is mijn geliefde zoon. En net als de hoge priester in het Oude Testament voor zijn taak gewassen en gezalfd werd, voordat hij het heiligdom in kon gaan, wordt ook Jezus gewassen, gedoopt en gezalfd. De Heilige Geest daalt op hem neer. En daarna was hij gereed om zijn taak te beginnen. De tweede keer dat er een stem uit de hemel klinkt, is bij de verheerlijking op de berg. En we hebben hier te maken met een soort keerpunt. Jezus begint steeds meer te spreken over zijn lijden en zijn sterven. En daarmee zet hij een streep door de dromen van de discipelen. Petrus had vast namens meerdere, misschien zelfs wel namens alle discipelen gesproken, toen hij Jezus apart nam om hem terecht te wijzen. En Jezus neemt drie van zijn discipelen mee als hij de berg opgaat: Petrus, Johannes en Jacobus. En deze drie mogen meemaken dat Jezus een gesprek heeft met Mozes en Elia. Juist ook na dat zware gesprek over het lijden van Jezus, over het verliezen van je leven als je zijn discipel wil zijn, mogen ze mee. Want op die berg laat Jezus zijn discipelen getuigen zijn van de achterkant van het lijden, de keerzijde van het gebeuren hier op aarde. Er blijkt een open verbinding tussen de hemel, Elia en Mozes, die komen en die spreken met Jezus over de weg die hij zou moeten gaan. En er gebeurt nog veel meer. Jezus verandert voor de ogen van zijn leerlingen van gedaante. Zijn kleren worden witter dan wit. In plaats van de man van smarten wordt Jezus hier voor hun ogen de zoon der heerlijkheid. Laten we ook dat gedeelte even lezen. In Lucas 9. Lucas 9 vanaf vers 28. Lucas 9, vers 28, en daar staat: het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dus over de woorden van dat je je leven moet verliezen, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd, zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, is het goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hem. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Zoals vroeger in de woestijn, bij de tent der samenkomsten, daalde er nu ook een wolk neer als teken van Gods aanwezigheid. En er kwam een stem uit de wolk. En God sprak bijna dezelfde woorden als bij de doop van Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn zoon, de geliefde. Luister naar hem. Petrus is het nooit vergeten. Als je tijd hebt, van Judith moet je al een lied luisteren. En ik zou zeggen, lees de tweede brief van Petrus vandaag nog even. Dan kan je zien hoeveel indruk deze gebeurtenis op hem gemaakt heeft. Maar niet alleen Mozes en Elia, maar ook God zelf stelt zich hierop achter zijn zoon. En het lijden van Jezus blijkt overduidelijk een hemels plan. Maar die derde keer, de eerste keer bij de doop en de tweede keer bij de verheerlijking op de berg, zijn het hele bijzondere, overduidelijke momenten. Maar die derde keer dat er een stem uit de hemel komt, en dat hebben we net gelezen in Johannes 12, daar lees je zo overheen. Sommige mensen dachten dat het een donderslag was geweest. De discipelen zijn met hele andere dingen bezig. Met Grieken, heidenen die Jezus willen ontmoeten. En op de vragen van de discipelen antwoordt Jezus, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Heel bijzonder, hij zegt niet, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen gekruisigd zal worden. Hoewel hij wist dat dat voor zijn verheerlijking vooraf moest gaan. En dan overvalt het hem. Ik begon er al mee. Jezus zegt, ik ben doodsbang. Wat moet ik zeggen? Moet ik zeggen, Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En voor de derde keer lezen we dat er een stem uit de hemel komt. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Opnieuw is daar de Vader die reageert met een stem uit de hemel. Maar anders dan de andere twee keren. Raadselachtige woorden, zo vlak voor het lijden. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Woorden die uitzicht geven. Woorden die over dat lijden heen lijken te kijken. Die uitzicht geven op wat gaat komen, op de opstanding. Die uitzicht geven op vergeving, verlossing, op bevrijding, op nieuw leven. Op de tarwekorrel die door te sterven veel vrucht zal dragen. En Jezus zegt, deze stem is er dit keer niet voor mij, maar voor u. Want nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken en de vorst van de wereld wordt buitengeworpen. De zonde zal overwonnen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij toe trekken. De Joden en de Grieken die mij net wilden ontmoeten, en allen die hun kruis opnemen en mij willen volgen. Paulus spreekt niet voor niets in zijn brief aan de Efezen over zijn inzicht in het geheimenis van Christus. Dit is het geheimenis. Het geheimenis van het lijden, van het kruis. Het geheimenis van de verheerlijking. De Zoon die uitspreekt dat hij de Vader wil verheerlijken, groot maken, aanbidden, verhogen en de Vader die in dezelfde woorden over de Zoon spreekt. Het geheimenis van een hemels plan, Vader, Zoon en Geest die ons mensen zo onvoorstelbaar lief hebben. Een geheimenis dat we soms ook in ons eigen leven mogen ervaren. Door ons eigen lijden heen toch Gods liefde ervaren. Of dat we God kunnen grootmaken, ondanks de omstandigheden. Geconfronteerd met twee keuzen, Vader red mij, of Vader verheerlijk uw naam, koos Jezus voor het laatste. Hoe erg hij ook opzag tegen de lijdensweg van het kruis, hij wist dat hij naar de wereld was gekomen voor dit moment. Zijn bereidheid om de zonde op zich te nemen en te sterven aan het kruis, om zijn leven te ruilen voor dat van ons, is onmiskenbaar bewijs van zijn liefde voor jou en mij. Als je ooit twijfelt of God wel van je houdt, of hij jouw pijn, jouw verdriet wel ziet, en je eigenlijk alleen maar een red mij gebed wil bidden, dan mag je naar het kruis kijken. Dan mag je naar Jezus kijken. Het bewijs van Gods liefde voor jou en voor mij wordt hier getoond in deze weg, die Jezus vrijwillig gaat naar Golgotha. Laten we daarom vandaag nog voor het eerst of opnieuw neerknielen bij het kruis en daar ons leven verliezen in Christus Jezus, zodat Hij het kan behouden. En zegt Jezus, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, grootgemaakt, aanbeden, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zullen we bidden? Vader, wij verheerlijken uw naam. Wij willen u groot maken. Wij willen u aanbidden. We zijn u zo dankbaar dat u uw geliefde zoon naar de aarde heeft gestuurd. Omdat u zoveel van ons houdt. En Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar dat u deze weg wilde gaan. Dat u uw leven wilde verliezen om ons te behouden. En daarom willen we op dit moment ook bij u neerknielen. Bij het kruis, bij u Heer. En komen met al ons verdriet, al onze zorgen, al onze pijn, al onze zonden en tekortkomingen. En we willen u vragen Heer, wilt u ons aanraken? Wilt u ons vergeven? Wilt u ons helen? Wilt u ons reinigen en volmaken Heer, van de Heilige Geest? Een Heilige Geest, wilt u in ons leven komen, opnieuw ons hart vullen, zodat we mogen gaan leven als kinderen van God. Dank u wel, Heer, voor dit grote wonder, voor dit geheimnis, waar we een klein beetje van begrijpen, maar wat zo'n enorme impact kan hebben in ons leven. Dank u wel voor deze momenten die we met u mochten hebben. In Jezus' naam. Amen.